Goedemorgen allemaal. Soms heb je wel eens dat je een beetje vastzit. Herken je dat? Dat je denkt, er zit gewoon spanning in je lijf en het voelt gewoon niet helemaal lekker. We gaan het vandaag hebben over dat Jezus de losmaker is. En om al de mensen thuis een klein beetje het gevoel te geven van wat los zijn is, daar heb ik een oefening. En dat is het eerste is jasje aan. Dus deze. 3 keer zo. Lekker rollen met je schouders. En dan jasje uit. Dat is dan ook weer terug. En soms hoort dan knakken en voel je het een beetje warm worden. En dan weet je dat je weer een beetje loskomt. En Jezus wil mensen losmaken. Ze ruimte geven. In zijn tijd op aarde ontmoette hij veel mensen. En wij geloven dat er een God is die van je houdt. Die naar je op zoek is. Die je graag wil leren kennen. Hij wil een persoonlijke relatie met je. En zijn naam is Jezus. En we mogen hem leren kennen door de Bijbel. De woorden die hij gesproken heeft. En zometeen lees ik een stukje uit Johannes. Een van de mensen die dicht bij Jezus was toen hij op aarde was. Die met hem mee heeft geleefd, zeg maar. Heeft gezien wat hij heeft gedaan. Met hem heeft gesproken en dat heeft opgeschreven. En Jezus ontmoet allemaal mensen. Hij ontmoet Jezus zelf mensen die een dokter nodig hebben. Die iemand nodig hebben die ze beter maakt. En bij sommige mensen is het zichtbaar dat ze ziek zijn. Maar bij heel veel mensen is het ook niet zichtbaar dat ze ziek zijn. En die mensen die denken ook soms dan dat ze Jezus niet nodig hebben. Maar dan Jezus die laat ze zien dat ze vastzitten. En dat ze losgemaakt mogen worden. Als Jozef van de engel te horen krijgt dat Maria zijn vrouw een zoon krijgt. En we denken aan de geboorte van Jezus. De naam Jezus betekent verlosser, bevrijder, hij die losmaakt. Dus de vraag voor jou en voor mij is, of je nu gelooft of niet, hoe groot is je beeld van God en waarin zit je vast? Waarom moet je losgemaakt worden? Wat zijn principes voor jou die misschien wel in de weg gaan staan? In de relatie met jezelf en in de mensen om je heen. En de grote lijn van het Johannes-evangelie is dat er levend water is en stilstaand water. En stilstaand water is dan zeg maar het beeld van het Oude Testament van God. De eerste 5 boeken van de Bijbel. Sommige mensen denken van nou, daarin is God volledig zichtbaar geworden. En stilstaand water, dat is in de Bijbel een beeld van nou ja, ze hadden geen stromend water uit de kraan zeg maar. En als je te lang bij stilstaand water bleef, als je dat bleef houden, ging het rotten en schimmelen. En Jezus zegt, je moet zoeken naar levend water. Een bron die in je is. En die je ruimte geeft. En daarmee bedoelt hij de Heilige Geest. Die je in de ruimte zet, die je laat ademen. En die je ontspannen loslaat leven. En dat was zo nodig in die tijd. Want mensen die waren echt alleen maar vast. Ik kan het een beetje vergelijken met waar zit ze vast? Nou, ik ga het gewoon even doen. Kijk, ze zaten zeg maar vast in alle regels die er waren. En zeiden van nou, als ik maar me aan de regels hou en in mijn doosje zit, zeg maar, dan is dat genoeg. Dit is hoe ik moet leven. En denk je, dat voelt een beetje benauwd. En dat kan. Maar het is ook wel veilig. Want je weet, zolang ik maar hier binnen leef, zolang ik maar me aan deze regels hou, dan is het wel helder. Dan hoef ik ook niks anders te doen. Dit is mijn doos, zeg maar, en dit is mijn leven. Mensen zaten toen echt zo vast, ze hadden allemaal regels. En ze namen elkaar de maat op die regels en hoe goed ze zich aan die regels hielden. En het enige wat belangrijk was voor de Joodse leiders is van, hoe mooi is je doos, zeg maar. En hoe ruim is die en waar leg jij de grens en hoe goed hou je eraan. Hoe mooier je doos, hoe beter. Hoe meer volgers je had, hoe meer mensen achter je na liepen, hoe meer mensen je likes gaven. Hoe belangrijker je was. Hoe meer mensen tegen je opkeken. En mensen wilden dat graag. Ze wilden graag in de belangstelling staan, zodat ze zelf groot konden zijn. En Jezus zegt, ik maak je daaruit los. Want het doel van de wet is, en dat is een beetje raar gezegd, want de wet is op zich helemaal geen doel. De wet is alleen een middel. En er zijn denk ik 2 dingen die wat het doel is wat de wet wil bereiken. Hij wil je ruimte geven. Niet regels om je vast te binden. Hetzelfde als met voetbal. Als je gaat voetballen en je zegt van, nou ja, er is een bal, er zijn twee doelen en zoek het maar uit. Kijk maar welke kant die op gaat en zo. We hebben geen regels vandaag. De enige regel is geen regel. Dan gaat het mis, toch? Er zijn juist regels om ervoor te zorgen dat het spel alle ruimte krijgt. En een scheidsrechter, het doel van de scheidsrechter is niet dat precies alle regels worden nagevolgd. Maar dat het gewoon het mooie spel is. En hij kan ook voordeel geven. En soms kan ook besluiten om te zeggen van, nou, de regel wordt overtreden, maar toch, speel maar verder. Hetzelfde geldt ook voor muziek. Als je muziek maakt en er staan dan noten op het papier, dat is zeg maar de melodielijn. Maar het is alleen maar, dat is geen doel op zich, om dat precies te spelen. Het gaat erom het gevoel en alles wat er omheen zit, om dat tot uitdrukking te laten komen. En dan mag je er best omheen improviseren. Dat is het eerste. En het tweede is, doel van de wet. Het is middel om bij Jezus te komen. Jezus die zegt in Matthäus, aan het begin van zijn optreden, zeg maar, als hij gaat uitleggen wie hij is en wie God is, dan zegt hij, denk niet dat ik gekomen ben om de wet af te schaffen. Ik ben gekomen om de wet te vervullen. En er zal helemaal niets van de wet afgeschaft worden. Want wat is de wet? De wet is een middel om bij Jezus uit te komen. Om te weten van, niet ik verlos mezelf, niet ik geef mezelf de ruimte, niet ik bepaal wat vrijheid is. Jezus komt en die zegt, ik ben de vervulling van de belofte van de wet. En geloof je in mij, dan krijg je de ruimte. Dan mag je los leven, vast aan mij. Een voorbeeldje van hoe de wet vroeger voor de mensen was. Leiders toen die zeiden van, Mozes, degene die de wet heeft ontvangen en die de eerste Bijbelboeken heeft geschreven, die is echt very important. En Mozes is zeg maar, nou, dichter bij God dan Mozes kom je niet in het leven. En het blik zeg maar die Mozes had op God, als je zeg maar dit is zeg maar de Torah, zeg van, dan zei ze maar, dit is het zeg maar. En groter dan dit wordt God niet. God heeft zich al volledig laten zien in wie hij is. Maar het probleem is, op het moment dat je dat doet en denkt van, nou, dit is het beeld van God en groter dan dit wordt het niet, dan kan het zomaar in één keer dichtkomen. En dat je God helemaal niet meer ziet. Dat je zo sterk aan de regels wilt houden, dat je het hele idee erachter niet meer begrijpt. Nou, wat deden ze dan? De mensen hadden de wet en ze maakten allemaal extra regeltjes omheen. En één voorbeeld daarvan is de Sabbatreis. Nou, wat is het? Een Sabbatreis, ik zal het even uitleggen. Er staat in de Bijbel dat je mag maar een bepaalde... zoek eerst even de tekst op. Uit Exodus 16. Het Sabbat. Het Sabbatsgebod is, je werkt 6 dagen per week en 1 dag per week heb je rust. Op een gegeven moment is het volk van Israël in de woestijn. En als ze in de woestijn zijn, dan krijgen ze daar voedsel van God. Dat moeten ze zelf gaan halen. Ze hebben een tent op een bepaalde plek opgezet. En ergens anders moeten ze dan zeg maar brood gaan halen. En dat doen ze 6 dagen per week en de 7e dag hoeft dat niet. Er zijn er mensen die gaan stiekem toch op die 7e dag gaan ze kijken of er wel eten dan is. En dan zegt de Heer dit in Exodus 16. De Heer heeft jullie de Sabbat gegeven. En daarom geeft hij jullie op de 6e dag voedsel voor 2 dagen. Laat ieder dus op de 7e dag blijven waar hij is. Niemand mag dan het kamp verlaten. Dus blijf op de plek waar je bent. Je hoeft niet weg, je hoeft niet te gaan werken. Je mag gewoon gaan genieten van wat er is. Rust, breng tijd door met je familie, met de mensen om je heen. En geniet van wat God geeft. En niet wat jij voor elkaar bokst zeg maar in het leven, maar geniet van wat God geeft aan jou. En de Joden dachten, in de tijd van Jezus, hoe zit het nou precies? Je mag niet werken. En hoe ver mag je dan lopen precies? En hadden ze bedacht, nou, de mensen mochten wel in het kamp lopen, maar niet daarbuiten. En hoe groot is dan zo'n kamp en wat voor afstand mag je dan afleggen? Met bepaalde teksten uit de Bijbel hadden ze dan bedacht van, nou, de maximale afstand is 800 meter. Dat staat nergens in de Bijbel, hadden ze zelf bedacht. Van, nou, Laten we afspreken met elkaar dat als we gaan wandelen op Sabbat, of als we gaan ergens naartoe gaan op Sabbat, dat het maximaal 800 meter is. Moet je eens voorstellen hoe dat is. Dan loop je dus. En op een gegeven moment denk je van, oh, ik zit op 700 meter. En ik mag nog maar 100 meter. Dus hoe kom ik nu het snelste thuis? Ik denk dat als een aantal techneuten in die tijd hadden geleefd, dat ze een geweldige app hadden kunnen ontwikkelen. Dan precies weet, oh, pas op, je zit nu op 400 stappen. Dus je moet of dezelfde weg naar huis lopen. Maar als je die route neemt, dan kom je nog net niet aan het 800 stappen. En stel je voor dat je wel net aan die 800 stappen zat. En dan mocht je niet meer lopen. Dat was de 800 meter dan. En dan mocht je dus ook, dan moest je daar dan blijven staan. En mensen bedachten dus regels. Die nog extra waren. Bijvoorbeeld dingen die je wel of niet mocht doen op de Sabbat. Dingen die je wel of niet mocht dragen. Een matras mocht je niet dragen. Zoals nog 38 andere dingen. Allemaal dingen die je niet mocht doen. En door die regels werd een blik op God steeds kleiner, steeds nauwer. Een stukje hiervoor kijken we naar wat ik zo meteen ga lezen. Een stukje daarvoor gaat over Bethsaida. Het is een plek waar stil water is. Stilstaand water wat af en toe wordt aangeraakt door een engel. En Jezus komt daar langs. En voor de mensen die al langer geloven en ook echt zeg maar plezier in hebben om in de Bijbel te lezen hoe dingen dan met elkaar verband houden. Je zou eens kunnen kijken in Hebreeën 3 en Hebreeën 4. Wat Jezus daar, wat de schrijver van Hebreeënbrief daar zegt over de wet die ontvangen is door een engel of de openbaring van Jezus. En in Bethsaida is daar iemand. En die is al 38 jaar ziek en die wacht totdat het water gaat bewegen. Jezus is daar in 38 jaar. 38 jaar, zo lang was het volk in de woestijn. We gaan even terug in de tijd. Het volk Israël was eerst in Egypte. En daar waren ze vast, daar zaten ze in slavernij. En God zegt, ik wil dat je in vrijheid leeft. Je mag daar vandaan gaan en je mag met mij mee naar het beloofde land. Waar ruimte is, waar eten is, waar drinken is, waar huizen zijn. Waar je gewoon goed mag leven. Ga met mij, vertrouw op mij, ga met me onderweg. En de mensen waren uit Egypte getrokken en stonden op de grens van het beloofde land. Ze waren nog in de woestijn en ze mochten er bijna naartoe. Er werden 12 mensen uitgekozen, 12 vertegenwoordigers van het volk. En die mochten het land gaan verkennen. En ze kwamen terug en zeiden van ja, dat is een mooie plek. Daar moeten we echt gaan wonen. Maar het is wel een probleem. De mensen daar zijn sterk. En als ze daar naartoe gaan, zullen ze ons vernietigen. Zullen ze ons doodmaken. En 10 van die verkenners die zeiden van, weet je, we moeten maar teruggaan. Want we kunnen niet naar Kanaan. Het gaat daar mis. En 2 anderen zeiden van, jawel. Want God is groter dan de mensen die daar zijn. En God is machtiger. Maar de mensen zaten daarin vast. En het volk ging daarin mee. En ze zeiden van, laten maar teruggaan. Laat hem maar teruggaan naar Egypte. Laat hem maar slaaf worden. Beter slaaf te zijn en vast te zitten dan gedood te worden hier. En dat onze kinderen buitgemaakt worden. En eigenlijk zeggen daarmee, we vertrouwen niet op God. We willen God niet volgen. We houden liever vast aan dat wat we hebben, wat bekend is, dan naar het onbekende, dan naar het beloofde land toe te gaan. Laat hem maar gewoon hier of teruggaan naar de regels. En dan zegt God, en dat is een waarschuwing die me raakt, als de mensen zeggen van, wij zullen gedood worden, onze kinderen worden buitgemaakt, en zegt God, als jij je vasthoudt aan de regels, en alleen daaraan wilt houden, dan zal wel dit gebeuren dat jij sterft, maar jouw kinderen zullen beloofde land zien. Jouw kinderen die krijgen wel de vrijheid die jij niet wilt hebben. Voor mij is dat een groot argument om altijd jongeren en kinderen de ruimte te geven. In de manier waarop zij God ervaren en hoe ze vormgeven aan hun geloof. Dat zal op een andere manier zijn dan wij dat hebben. Uiteindelijk is het voor het volk Israël zo gebeurd. 38 jaar lang zwierven ze rond in de woestijn. En de oudere generatie stierf. En de jongeren werden klaargemaakt voor het beloofde land, waar ze uiteindelijk glorieus zijn binnengetrokken en waar ze rust en ruimte kregen. 38 jaar lang. En de man die genezen is, was 38 jaar ziek. En nu is hij weer beter. Ik lees het stukje uit Johannes 5, vanaf vers 9. Dus de man wordt genezen door Jezus. En meteen werd de man gezond, hij pakte zijn slaapmat op en liep. Nu was het op die dag Sabbat. En de Joden zeiden ook tegen de man die genezen was: het is Sabbat, het is niet toegestaan een slaapmat te dragen. Maar hij zei tegen hem: degene die mij genezen heeft, zei tegen mij: pak uw mat op en loop. Wie zei dat dan tegen u? Vroegen ze. Maar de man die genezen was, kon niet zeggen wie het was. Want Jezus was al verdwenen, omdat er zoveel mensen waren. Later kwam Jezus hem tegen in de tempel. Toen zei hij tegen hem: u bent nu gezond, zondig daarom niet meer. Anders zal u iets ergers overkomen. De man ging aan de Joden vertellen dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. Het was omdat Jezus zulke dingen deed op Sabbat dat de Joden tegen hem optraden. Maar Jezus zei: mijn vader werkt in één stuk door. En daarom deed ik dat ook. Vanaf dat moment probeerden de Joden hem te doden. Omdat hij niet alleen de Sabbat ondermijnde, maar bovendien God zijn eigen vader noemde. En zichzelf zo aan God gelijkstelde. Het is Sabbat. En die man is 38 jaar ziek geweest. En dat doet er even niet toe. Want maar het is Sabbat en dan mag je geen matras dragen. En daar wordt die man op aangesproken. Weet je wel welke dag het is? Dit mag je helemaal niet doen. Hier moet je blijven. En in plaats van dat er een belletje gaat rinkelen van: hé, wat is hier aan de hand? Zegt ze: nee, we houden ons aan de regels. Ik heb in de kerstvakantie de film The Grudge gekeken. Een prachtige film over mensen die in een grot wonen en die uiteindelijk daaruit komen en de wereld ontdekken. En de leider van de clan, zeg maar, het kleine clantje, die zegt: we blijven in de grot. We gaan er niet uit. Hier is het veilig, buiten is het onveilig. We moeten ons altijd terugtrekken in de grot. Maar je mag ruimte krijgen. En deze mensen, de Joden, die zeggen van: nee, je mag je niet aan de regels houden. En dan zegt Jezus: moet je luisteren, de rust, dat is een idee van God. De rust die je ontvangt. Dat de relatie met God perfect is. Dat je ervan mag genieten dat God jou kent, van je houdt en met je onderweg is in het leven. En dat de relatie met de mensen om je heen perfect is. Dat is de Sabbat die God aan je wil geven. Dat je mag genieten. Uiteindelijk is het, en dat is nog steeds het verlangen van God. Dat je die rust en ruimte krijgt. In Genesis 3 lees je dat het Adam en Eva weg wilden uit die rust, uit de relatie met God. Dat ze liever zelf wilden bepalen wat goed was en wat slecht is. Dat ze liever hun eigen regels wilden bedenken in plaats van dicht bij God leven. Dan is er iets geknakt in de wereld. En God geeft dan de belofte van herstel. Onderweg zegt hij, en dat is ook het doel van het vierde gebod. Denk aan de Sabbat, dat je die heiligt, dat je rust neemt. Dat je onderweg er stil blijft staan. Je bent gemaakt voor een betere wereld. Waar rust en ruimte is, waar je los mag zijn. Waar iedereen tot zijn recht komt. Niet alleen jij, maar ook de mensen om je heen. Daar naartoe ben je onderweg. Niet om je heel strikt te houden aan alle regeltjes. Maar dat je weet dat God in je belofte heeft gedaan. Dat je een perfecte relatie zult krijgen met hem. En Jezus laat het zien hoe het is en wat het is. En hij wordt genezen, deze man, op Sabbat. En de Joden hadden moeten denken: hey, op Sabbat krijgt iemand weer ruimte. Iemand die vast zat, 38 jaar lang, wordt losgemaakt. Ze hadden de Bijbel moeten kennen en weten van: hey, 1 plus 1 is 2. Deze man die dit doet, die is de Allerhoogste Koning. Dat is degene die de belofte van God zal inlossen. Jezus komt die man later tegen en die zegt dan: nu je van het levend water geproefd hebt, nu je weet wat los is, ga dan niet terug je doos in. Pas erop voor op dat er niet iets ergers je overkomt. Blijf bij mij. Blijf mij volgen. Blijf in de ruimte leven. En dan gaat de aandacht naar Jezus. De Joden komen Jezus tegen en die zeggen van: wie denk je wel dat je bent, dat je dit op Sabbat doet? En Jezus zegt: ik weet alles van Sabbat. Ik was erbij toen de Sabbat bedacht werd. Al in het paradijs, toen alles nog goed was. De wereld is door mij heen geschapen. En ik ben zelf God. Die zei: de zevende dag is er rust. De zevende dag mag je genieten van alles wat er is. Van wat ik aan je geef. En wie jij bent, omdat ik God ben. Jezus zegt: ik heb het bedacht. Het is goed om Sabbat te vieren. En dit is wat ik wil geven op de Sabbat. Zie wie Jezus is en wat hij wil doen in jou en door jou. Hij wil je ruimte geven en rust. Maar de Joden die moeten dat niet. Die kunnen niet hebben dat Jezus zegt dat hij God is. En dan gebeurt iets geks, want op dat moment gaan ze proberen om Jezus dood te maken. En als je gelooft dat er een God is die almachtig is, dat betekent dat jij dus niet God bent en dat jij mens bent. En dat God dingen kan en dingen mag die jij niet mag. Maar de Joden brengen het in verwarring. Die denken zelf dat de almacht die God heeft, alles wat hij mag doen, dat ze het zelf hebben. En dat zij gaan beslissen wie er wel of niet mag leven. Wie wel of niet ruimte krijgt. En Jezus moet vanaf dat moment dood. Hij kan niet bestaan op aarde. Jezus komt onderweg in het leven, komt hij mensen tegen. En hij wil ze losmaken. Hij wil ze ruimte geven. Laat ervaren wat echt Sabbat is. En sommige mensen die zijn zichtbaar ziek. Zoals een man in het begin van Johannes 5, die al 38 jaar ziek is. Maar sommige mensen zijn ziek zonder dat ze het weten. Waar zit jij aan vast? Wat houdt jou tegen? Waarin voel jij je belemmerd? Waarin is je blik op God kleiner geworden? Wat wil Jezus in de ontmoeting die hij nu met jou heeft, wat wil hij daarin aan je duidelijk maken? Hij ziet jou en hij strekt zijn hand naar je uit en je mag met hem onderweg. Dus voor jou, als je onderweg gaat in het jaar 2021, anno domini, geloof je dat het een jaar van onze Heer is? Geloof je dat Jezus God is en durf je hem te vertrouwen? En hem vertrouwen en dingen loslaten, dat kan best eng zijn. En er kan moed voor nodig zijn. Of denk je van, nou, mijn leven is wel goed genoeg. Of je nu gelooft of niet gelooft. Dat je denkt, hoe ik leef, de regels die ik mezelf opleg, de dingen die ik doe in mijn leven, door al die dingen ben ik wel goed genoeg voor God. God houdt wel van me om de dingen die ik doe. Als hij naar mij kijkt, dan denkt hij, nou, ik ben wel goed genoeg bezig. Maar dan leven stiekem niet van genade. En misschien je echt overgeven aan God, misschien wacht je daar ook al 38 jaar mee. En durf je het eigenlijk niet. Maar vraag maar om moed. En vraag maar om ruimte. En vraag maar of God zijn blik, of jouw blik die je op hem hebt, of die groter gemaakt mag worden. Nog maar een week geleden vierden we kerst. Het licht van de wereld dat naar de aarde is gekomen. En dat licht dat belangrijk is. En het is het enige licht dat schijnt in de wereld. Wees niet als een man die dronken is en die thuis komt en die denkt van, nou, er staat een kaars op tafel. Oh nee, er staan twee kaarsen op tafel. En dat is prima. Als er twee kaarsen zijn, twee lichtjes, kan ik er best eentje uitblazen. En als die ene uitblaast, en dat doet hij, is ineens donker om hem heen. Want er is maar één licht. Mijn broer, mijn zus, ook voor jou is er maar één licht. En dat is Jezus. Er is niet, je kan niet zeggen van, nou, ik heb een licht voor nu, zeg maar in het leven. En straks als ik dood ben, of als ik heel oud ben, dan richt me wel eens op wat hierna komt. Of op de wereld van God, op zijn koninkrijk. Blaas niet het ene licht dat er schijnt in deze wereld in jouw leven uit. Maar volg Jezus. En hij wil je ruimte geven, hij wil je losmaken. Ook al ken je hem nog niet goed, hij wil graag een band met je aangaan. Ik eindig met een citaat uit dezelfde film The Croods. Waar aan het eind wordt gezegd, volg het licht naar morgen. Mag ik met je bidden? Heere, goede God. Dank u wel dat u het licht in de wereld bent. En dat u bent als de zon die schijnt en blijft schijnen. Dat u ons verwarmt en ons richting geeft. Dank u wel dat u op aarde bent gekomen om ons de weg naar huis te wijzen. Het was nodig in de tijd dat u zelf op aarde was. Ook zo nodig in ons leven. En hoe vast zitten we er vaak niet in onze gedachten en onze gewoontes en de dingen die we doen en onze eigen voornemens. U wilt ons moed geven om ons volledig toe te vertrouwen aan u. Zodat u God bent in ons leven. Want u bent sterker. U bent groter dan welke macht ook hier op aarde. En waar we ook bang voor zijn, wat we ook tegen gaan komen dit jaar, ook als we misschien zelfs het leven los moeten laten, onze geliefde aan u moeten toevertrouwen, dan nog weten we dat u het licht bent en dat u sterker bent. Dank u wel dat u ons zo moed geeft om met u onderweg te gaan. U zij de lof en de eer en de dank. U bent meer dan genoeg. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar een podcast van Stadskerk De Verbinding. Als je genoten hebt van deze podcast en je graag meer wilt horen, volg ons dan op Spotify. Wil je nou meer informatie over onze kerk? Bezoek dan www.stadskerkdeverbinding.nl. Ik wens jou een goede week en God zegen toe.